Meisjes, jongens, broeders, zusters, gasten, allemaal hartelijk welkom in deze dienst. Vanmiddag hoopt de broeder Siebega uit Zwolle voor te gaan. Verder begroeten we hen die nu of later via kerktelefoon of band met ons deze dienst zullen meemaken. De organist vanmiddag is Jaap Mulder. Bij de voorbeden van morgen is aandacht besteed aan Annette Niewold, Joelle Peten en de ramp met slachtoffers en nabestaanden in Haiti. De collecte is evenals vanmorgen voor de jeugd van onze eigen gemeente. We gaan zo meteen zingen, psalm 91, vers 1 en 7. Na foto mijn groet zingen we psalm 43, vers 1 en 4. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Goedemiddag. Ook nu mogen we weer samen ons in de stilte begeven, genieten van de stilte en ons hart op God richten. Zo mogen we ook vanmiddag hier weer samen zijn in de naam van God, de Schepper van hemel en aarde. En Hij zal voltooien waar Hij aan begonnen is. Genade voor u, van God onze Vader, onze Heer Jezus Christus, in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Ik zal nog even het lied omroepen wat één keer genoemd is, maar niet op het bord staat. Want de rest is wel aangepast, maar die twee bovenste niet. We zingen nu Psalm 43, vers 1 en 4. Laten we samen een zegen vragen over deze dienst. Vader in de hemel, ook vanmiddag geeft u ons weer een gelegenheid om bij u te zijn, om samen u toe te zingen, u in het middelpunt van ons leven te plaatsen en ook uw woord te horen. En zo danken we u daarvoor, Heer, dat we zo in vrijheid hier samen mogen zijn. En dat u ons altijd weer met uw woord wilt opbouwen. U houdt nooit op. U zult uw werk ook voltooien. En we prijzen u, Heer, om uw grootheid. Om het heil wat u, om het geluk wat u mensen gunt. En wat wij mogen kennen. We bidden ook, Vader, dat vanmiddag ook weer iets van dat licht mag schijnen. Van die kostbaarheid van wat u ons toevertrouwt. Zodat ook ons geloof versterkt wordt. Zodat we ook iets van u zien, iets van uw grootheid. Die wij niet kunnen omvatten. Maar waarin we mogen groeien in verwondering. Dat u zo groot bent en zo nabij. En zo bidden we ook voor vanmiddag, Heer, dat uw woord ons helpt. En dat uw geest ons helpt vanmiddag. Hier in de kerk, maar ook met de mensen die meeluisteren, vandaag of een andere keer, dat u dat woord ingang doen vinden en openen. En zo bidden we u dat in de naam van de Heer Jezus, uw Zoon. Amen. Voor de schriftlezing zingen we nu een lied van een vraag om leiding. Jezus vol liefde, u wilt ons leiden. Wij prijzen u als onze Heer. We zullen nu samen een gedeelte lezen uit Genesis 3. Dat wil zeggen het gehele hoofdstuk. Dit is een vierde of vijfde preek uit een serie over Genesis. Dus u valt een beetje middenin, maar ik hoop toch dat u ook zonder de voorgaande voldoende hier van mee kunt nemen. Laten we Genesis 3 lezen. Van alle in het wild levende dieren die God de Heer gemaakt had, was de slang het sluwst. Dit dier vroeg aan de vrouw: is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten? We mogen de vruchten van alle bomen eten, antwoordde de vrouw, behalve die van de boom in het midden van de tuin. God heeft ons verboden van de vruchten van die boom te eten, of ze zelfs maar aan te raken. Doen we dat toch, dan zullen we sterven. Jullie zullen helemaal niet sterven, zei de slang. Integendeel. God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet. Dat jullie dan als goden zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad. De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit. Ze waren een lust voor het oog en ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan een man die bij haar was en ook hij at ervan. Toen gingen hun beide de ogen open en merkten ze dat ze naakt waren. En daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten er lendenschorten van. Toen de mens en zijn vrouw God de Heer in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen ze zich voor hem tussen de bomen. Maar God de Heer riep de mens: waar ben je? Hij antwoordde: ik hoorde u in de tuin en werd bang omdat ik naakt ben, daarom verborg ik me. Wie heeft je verteld dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom waarvan ik je verboden had te eten? De mens antwoordde: de vrouw die u hebt gemaakt om mij terzijde te staan heeft mij vruchten van de boom gegeven en toen heb ik ervan gegeten. Waarom heb je dat gedaan? Vroeg God de Heer aan de vrouw. En zij antwoordde: de slang heeft me misleid en toen heb ik ervan gegeten. God de Heer zei tegen de slang: vervloekt ben jij dat je dit hebt gedaan. Het vee zou je voortaan mijden. Wilde dieren wenden zich af. Op je buik zul je kruipen en stof zul je eten, je leven lang. Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare. Zij verbrijzelen je kop, jij bijt hen in de hiel. En tegen de vrouw zei hij: je zwangerschap maak ik tot een zware last. Zwoegen zul je als je baart. Je man zul je begeren, zult je man begeren en hij zal over je heersen. En tegen de mens zei hij: je hebt geluisterd naar je vrouw, gegeten van de boom die ik je had verboden. Vervloekt is de akker om wat jij hebt gedaan. En zwoegen zul je om ervan te eten je leven lang. Dorens en distels zullen er groeien en toch moet je van zijn gewassen leven. Zweten zul je voor je brood, totdat je terugkeert tot de aarde waaruit je bent genomen. Stof ben je, tot stof keer je terug. De mens noemde zijn vrouw Eva. Zij is de moeder van alle levenden geworden. God de Heer maakte voor de mens en zijn vrouw kleren van dierenvellen en trok hun die aan. En toen dacht God de Heer: nu is de mens aan ons gelijk geworden. Nu heeft hij kennis van goed en kwaad. Nu wil ik voorkomen dat hij ook vruchten van de levensboom plukt. Want als hij die zou eten, zou hij eeuwig leven. Daarom stuurde hij de mens weg uit de tuin van Eden om de aarde te bewerken waaruit hij was genomen. En nadat hij hem had weggejaagd, plaatste hij ten oosten van de tuin van Eden de cherubs en het heen en weer flitsende vlammende zwaard. Zij moesten de weg naar de levensboom bewaken. Tot zover de schriftlezing. We zingen voor de preekgezang 446... een lied over dit Jezus, de versen 1 tot en met 4. Laten we na de preek zingen uit de eigen bundel 43. Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft en vol ontferming ieder troost en alle schuld vergeeft, die heel het aardsgebeuren vast in handen heeft. Zusters en broeders, gemeente van de Heer Jezus. Bij deze preek zou je kunnen zeggen bezeten en ontzet of gehekt en onthekt. Dat hekken is voor de ingewijden, de computergebruikers wel een bekend woord. En het gaat erover, over die bekende geschiedenis in Genesis 3. Hoe komen we nu aan het kwaad? Maar laten we eens bij een ander punt beginnen. Die boom waarvan gegeten is. Die boom van kennis van goed en kwaad. Je kunt achteraf al zeggen dat we heel veel weten. De omvang van onze kennis is zoveel dat niemand alles bevatten kan. Er waren ooit dus geleerden die op alle vakken bij waren in hun tijd. Dat is al lang verleden tijd. Wat wij allemaal van de wereld weten, van al die landen, al die mensen. En wat we weten van wat er in de aardkorst zit, hoe diep we gaan. En wat we weten van het allerkleinste. Ik las laatst dat ze het genenpatroon van het vogelbekdier hebben ontcijferd. En zo zullen er nog veel meer diersoorten volgen waarbij de genetische code wordt ontcijferd. Het allerkleinste. Maar ook overstijgend. Wat weten we niet van de kosmos? Hoe enorm diep die kosmos is. Hoeveel miljoenen lichtjaren. Hoeveel werelden. Hoe oneindig het heelal is. En dan is het ook nog zo dat die kennis niet alleen maar in boeken is. Maar dat die via internet koortsachtig over de hele wereld gaat. Als je wat wilt weten, je typt het woord in. Je krijgt in ieder geval een deel van de waarheid. Mijn dochter heeft nu niet zo lang geleden en schoonzoon een jongetje gekregen. En ze ontdekte wat vlekjes op de tong. En ze waren haar gewaarschuwd, dat kan spruw zijn. Ze keken even op foto op internet en ze wisten eerder dan de dokter dat het spruw was. Soms lastig voor de dokter. Maar zo snel gaat dat met de kennis. Voor iedereen beschikbaar. Het is ongekend. Zijn we nu ook als God? Is het ook zo dat we met die kennis ook alles aan kunnen? We wekken soms wel die indruk. We noemen het een probleem. En een probleem kun je analyseren. Een probleem kun je verschillende oplossingen bij bedenken. En je kunt een plan maken om vervolgens die oplossing te gaan toepassen. En zo lijkt het alsof je alle moeilijkheden en vragen ook kunt bekijken en en toch valt het wel tegen ook. Daaronder zit iets anders wat het probleem oplossend vermogen ook weer beïnvloedt en bederft. Hoeveel oplossingen worden geen problemen? We hadden het bij familie Dorn nog over ontwikkelingshulp. Wat kunnen we nu werkelijk betekenen voor mensen ver weg? Wat voor vrucht draagt het? En iedere keer is er heel veel hoop en optimisme. En toch valt het achteraf vaak zo tegen. Het lijkt alsof er een soort ziekte, een soort virus in zit wat alles weer naar beneden trekt. Hier in Eindhoven reed ik ook langs de Johan Huizingalaan. En Johan Huizinga is een historicus die in 1935 een boek schreef. En dat begon als volgt. We leven in een bezeten wereld en we weten het. Het is niet allemaal zo analytisch, zo mooi in een schema te zetten. Er is zoveel wat ons ontsnapt, wat een koortsachtigheid teweeg brengt om de problemen te boven te komen, om inzakkende problemen weer op te trekken. En dan is er hier wat en dan is er daar wat. En we weten het. We weten het. De dichters en de kunstenaars zijn het vaak die dat ook naar boven laten komen. Dat het irrationele, het emotionele, het kwaadaardige iedere keer weer terugkomt. En vragen oproept, hoe kan dat toch? Waarom leren wij dat als mensen niet om dat anders te doen? Financiële crisis, bonussen, meer bonussen dan ooit uitgekeerd. Toch mag het niet of zou het niet moeten en toch, waar komt het nou vandaan? Daar zijn veel gedachten over, waar dat vandaan komt. De Grieken hadden al een mythe over de doos van Pandora, die door een nieuwsgierig wezen werd geopend en waaruit vervolgens alle kwalen en plagen die je maar kunt bedenken ontsnapten. En ze komen niet weer in de doos terug. Er is ook het idee van de structuren. 30, 40 jaar geleden zat het kwaad in de structuren. De samenwerkingsverbanden die we als mensen oprichten, daar zat het hem in. Daar hoor je niet zoveel meer over. Een meer oosters idee is dat het kwaad en het goed met elkaar een soort evenwicht vormen. Dat je ze beide nodig hebt. Maar echt uitkomen doen we niet. En dan is het zo mooi dat wij als gemeente van God het goud van Genesis ontvangen. Want de eerste hoofdstukken van Genesis zijn voor wie precies de feiten wil kennen moeilijk toegankelijk. Maar als je daar doorheen kunt kijken, door onze behoefte aan hele concrete feiten, dan komt er een waarheid in naar boven die je zelf niet kunt bedenken. Want het gaat uiteindelijk ook over de tijd dat er nog geen mens was. En zo lezen we in Genesis 3 ook tussen die ervaringsfeiten die wij niet kunnen ervaren, zoals een slang die spreekt, en toch ook een waarheid die je herkent als je er open voor wil zijn, als je er oog voor krijgt. Dan leer je zien dat God iets voor je opent wat je zelf niet kunt ontdekken en wat toch zo'n volle betekenis heeft, zo'n waarde geeft aan het mensenleven. In Genesis 3 begint het met het einde van Genesis 2. Een situatie van volledig vertrouwen. Tussen God en mens. Tussen man en zijn vrouw. In een omgeving, een soort volmaakte proeftuin. Waar nog van alles ontwikkeld moet worden. En mag worden en kan worden. Maar ineens, zegt de Bijbel, komt er iemand van buitenaf die we nog niet kennen, wordt niet geïntroduceerd, opeens ook daarbij. Een slang, een sprekende slang, het is voor ons niet voorstelbaar. En we lezen ook ergens in het eind van de Bijbel dat de slang de Satan is. Hij heeft zich vermomd. En dat is zo kenmerkend voor de boze. Dat hij zich stiekem voordoet. Komt ook in die gelijkenis van Jezus naar voren van het goede en het kwade zaad. Dan is er die vijand die 's nachts stiekem, als de mensen slapen, verkeerd zaad zaait. En vervolgens is die weer verdwenen en niemand heeft het in de gaten. En zo is ook het hier, het kwaad vermomd, stiekem, als een soort mensenfluisterij, benadert hij de vrouw. Terwijl ze samen zijn, dat lezen we, de man is ook bij haar. Hij neemt er als het ware even apart en begint met een grove onwaarheid, zou je kunnen zeggen. Hij zet God neer als een boeman. Je mag zeker nergens van eten. En de vrouw die kan dat weerstaan. Die ziet wel in dat dat niet zo is. Maar het verbod van God legt ze toch iets extra's nog in. Ze zegt, die boom in het midden, daar mogen we niet van eten, de rest wel. Alleen die boom mogen we ook niet aanraken. En dat lezen we niet in Genesis 1 en Genesis 2, dat ze die boom niet mag aanraken. En zo fluistert de Satan wantrouw in. Want vervolgens wordt God neergezet als iemand die heel wel weet wat er gebeurt. als de mens en zijn vrouw zullen eten, ze zullen namelijk aan God gelijk worden. Maar sterven? Zeker niet. Het wantrouwen is gezaaid. En dan is het alsof die boom voor de vrouw een heel ander object wordt. Dan is die opeens aantrekkelijk, staat er. En dan lijkt het haar prachtig om daarvan te eten en wijs te worden. En is dat niet nog steeds de kern van begeerte? Dat datgene wat we willen hebben uitgelicht wordt. Of die iemand, of die man, of die vrouw, of het huis, of die auto, opeens mooier lijkt dan de rest. Een object om aan jezelf toe te voegen. Om iets meer van te worden. Beter. Machtiger. En zo werkt het ook in de reclame. Toch. Het is niet alleen een product wat ons wordt gepresenteerd. Maar het is ook een stukje levensgevoel. Shampoo die je gelukkiger maakt. Het doet niet alleen een appel op wat wij nodig hebben, maar ook op wat wij zouden willen zijn. Op een vervulling van, ja, waarvan? Van een leegte. En zo is het begonnen. Met die ene daad van het eten van de vrucht door man en vrouw. En zo is het kwaad, zegt Genesis, in de mensen gekomen. Het zit niet zozeer in een eisel en een zaadcel, maar wij mensen zijn vatbaar voor die influistering. En is dat ook niet de kern van opvoeding? Dat je niet pakt wat zo dichtbij je is, wat van een ander is. Maar dat je het laat aan een ander. Dat je niet toe-eigent aan iets wat aan een ander toebehoort, in een ander verband staat. En dat blijft een strijd. En sinds die tijd is ook het gevolg van het kwaad. En we lezen dat ook, hoe het voorzichtig begint, hoe de man en de vrouw ineens zien dat ze naakt zijn. Ineens, net als bij de boom, valt er een ander licht op elkaar. Is er niet meer het vertrouwen? Is er verwijt? Is er een ander oog op elkaar? En dat verziekt de verhouding. En dan als God komt, en blijkbaar was God regelmatig in de hof, in gesprek met de mens, dan verbergt de mens zich. Want ze weten dat er iets niet in de haak is. En dat is bijzonder, dat de mens breekt, maar God spreekt. God weet wat daar gebeurd is. En toch vraagt God, waar ben je? Waar ben je mee bezig, zou je kunnen zeggen? Wat heb je gedaan? En dan zien we dat zaad van het wantrouwen naar God toe. Ja, die vrouw die u mij gegeven heeft, die heeft mij verleid. Een verwijt, een zelfrechtvaardiging. En ook de vrouw schuift er door naar de slang. En zo is er wantrouwen tussen God en mens en tussen de mensen onderling. Het is niet meer weg geweest. De mens breekt, maar God spreekt. Je zou denken aan de hand van, als je daarvan eet zul je zeker sterven, dat het dan direct voorbij is. Maar God maakt geschiedenis. God maakt geschiedenis door het menselijk leven te boeien. Klem te zetten. Geschiedenis door de strijd met het kwaad. Zo zijn we als mensheid alle eeuwen lang in strijd met het kwaad. Om het eronder te krijgen. En zullen we nooit zonder politie kunnen. Je leest ook over Haiti. Hoe daar alles in elkaar gestort is en hoe dan ook weer de menselijke begeerte opstijgt om te nemen wat niet van jou is. Om met geweld het bij je te nemen en niet te delen. Direct is het weer boven. strijd om het kwaad, tegen het kwaad. Tegelijkertijd zit daar ook de glimp van een belofte, een toezegging, want het kwaad zal eronder komen. Het zal sterven, het zal doodgaan. Kreupele mensheid, dat wel. Dat is het eerste. En het tweede is dat de vrouw als eerste wordt aangesproken. Zij heeft als eerste gegeten. En zij zal geboeid worden aan de voortplanting. Het kinderen krijgen. En aan haar man. Aan de ene kant omdat haar begeerte naar hem zal uitgaan. Omdat ze bij hem in een belangstelling wil zijn. Dat ze niet zonder hem kan. En aan de andere kant omdat de man zal heersen. En de man zal niet meer rond kunnen gaan in de hof en vrij kunnen plukken voor wat hij nodig heeft naar behoefte. Maar ook daar zal voor gezwoegd moeten worden. Hard gewerkt. En zo wordt het leven wat zo in ontwikkeling was, vol vertrouwen, geketend. Als het ware tussen tralies gezet. Moeizaam gemaakt. En de toegang tot de boom des levens, die wordt afgesneden, vergoed. En zo is dat ook iets voor de strijd voor het leven, tegen de dood, waar wij als mensen ook zo druk mee zijn. Om ons leven te verlengen, de kwaliteit van het leven te verbeteren, om zo lang mogelijk te leven. Zijn dit ook niet allemaal zulke herkenbare aspecten die ons leven ook bemoeilijken? Hoewel het misschien lijkt alsof we het soms overwonnen hebben. Het kwaad soms beheersbaar lijkt. Maar toch met oud en nieuw is het altijd weer een uitspatting. Soms lijkt het alsof de voortplanting, het kinderen krijgen, het kinderen doen opgroeien, wat makkelijker gaat. Maar in hoeveel landen is dat ook niet juist de kern van het bestaan van de vrouw? Kinderen krijgen om een oude dagsvoorziening. En zij is gebonden aan de kinderen. En de man laat dat vaak zo. Verhouding tussen man en vrouw is bij ons ook, kun je zeggen, gezegend met een stuk gelijkwaardigheid. Maar in hoeveel gevallen slaat dat niet om? En in hoeveel landen is dat niet nog steeds dat de vrouw gebonden is, onderdrukt wordt? En de strijd om het bestaan, we kunnen naar de supermarkt. Maar daarachter is altijd weer het werken voor het brood. En hoewel we niet allemaal in de grond meer bezig zijn, kan het werk toch ook grondig zwaar zijn. Door alle verhoudingen die er zijn, door de druk die erop ligt, door de prestatiedrang die er is. En zo geeft Genesis 3 inzicht in factoren die ons leven bemoeilijken. Inzicht dat het gekomen is vanuit een influistering. De mensenfluisteraar, het kwaad van buitenaf, jawel. Maar wel door de mens zelf geaccepteerd, aanvaard. En sinds die tijd geeft God het leven ruimte, maar een beperkte ruimte. Geen direct sterven, maar een leven met de dood op de hielen, zou je kunnen zeggen. Dat is niet het laatste. Te midden van alle kennis die er is opgebouwd in onze samenleving, is ook die boodschap meegegaan. Dat glimpje van licht is geworden tot een lichtstraal. Want God is niet opgehouden met te spreken. En dat is het bijzondere van de Bijbel, dat het zo'n samenhangend boek is als je dat wilt zien. Door het woord van God. Waardoor de eeuw heen klinkt. Wat Israël heeft aangesproken. En wat al eeuwenlang ook door Jezus ook ons aanspreekt. Ons, wij mensen, niet in het uitverkoren volk, maar daarbuiten, die het licht mogen ontvangen. En dat licht laat ons zien dat we in Jezus geen slaaf meer zijn van dat kwaad. dat Jezus ons laat zien wat het goede is. En ook hoe diep dat in ons zit. We kunnen niet buiten hem om. Maar in hem mogen we ervaren dat hij in die gevangenschap van de schepping van het leven, ook vrijheid is. Ook licht schijnt. Dat je ook mag ervaren in Jezus dat hij man- en vrouw verhoudingen kan veranderen. Dat hij zegen kan geven op de opvoeding. Dat hij het leven zegent met inhoud. Dat arbeid en werk ook jezelf mag ontplooien. God spreekt. God fluistert niet. God schreeuwt ook niet. En we lezen hoe Jezus op de straat zijn stem niet verhief, maar van mens tot mens aanspreekt. En dat is in die bezetenheid, in die gehektheid van deze wereld, waarin het lijkt alsof het stuur door een ander is overgenomen, voor ons ook altijd die hoop die we vast mogen houden. Ook als we wel eens denken, hoe lang moet het nog duren? Hoeveel onheil moet er niet plaatsvinden? Dat weten we niet. En wat we wel mogen weten, is dat Jezus de boze weerstaan heeft. Dat bijzondere verhaal hoe hij in de woestijn die Satan persoonlijk niet vermomd ontmoette in zijn ware gedaante. Maar hoe hij de duivel het kwaad weerstond. Verzet. En hoe hij zo niet te volgen voor ons verstand, dan toch die weg gaat van overgave aan het kwaad. Waardoor juist het kwaad ontmaskerd wordt in zijn duivelsheid. Dat het goede, Jezus, de enige goede, de Zoon van God, door de mens vermoord wordt. Het kwaad wordt daarin aan de kaak gesteld en overwonnen. Jezus is dus gezien. Hij is onze hoop. Niet dat wij het kwaad zullen uitroeien, maar we mogen het weerstaan. En hoeven ons niet hopeloos te voelen, alsof het lijkt dat de mensheid niets leert, want wij zullen het niet leren. Alleen in Jezus is de overwinning. En eens zal die weg naar de boom des levens weer openstaan. Dat lezen we in Openbaring 22. Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het Lam. In het midden van het plein van de stad, in het midden. En aan weerskanten van de rivier stond een levensboom. 12 vruchten gaf, elke maand zijn eigen vrucht. De levensboom. In Jezus is de weg terug geopend. En in hem houden we hoop, dwars door alles heen. En mogen we ook in zijn licht zien dat hij overwinning geeft. Amen. dan is er nu gelegenheid voor uw gaven, voor de jeugd van de gemeente. Laten we samen bidden en danken. Onze Vader in de hemel. Wat is het geweldig dat u zo diep wilt gaan. Dat u ons mensen naar uw beeld geschapen niet zomaar loslaat. Aan onszelf. Niet zomaar overlaten in het wantrouwen, in het gescheiden zijn van u. Maar dat u vanaf het begin af aan gesproken heeft. Ons aangesproken. Als mensheid ons aanspreekt nog steeds. Op dat wat er zo diep in ons zit. Zo diep dat we het er niet uit kunnen krijgen. Die begeerte, die wil om iets van uw schepping voor onszelf te nemen, uit het hele verband te halen en ons toe te eigenen. Zonder te beseffen dat uw werk zou beschadigen. Heer, wat heeft u ons zulke geweldige mogelijkheden gegeven in het weten. In het ontdekken van de grootheid van uw werk. Maar wat is het ook een verleiding om ons dan ook macht te voelen en meester te maken van uw werk. Heer, we danken u dat u het er niet bij heeft laten zitten. Dat u zo in uw woord ook laat zien dat u door bent blijven spreken met uw woord. En dat u in uw zoon tussen ons gekomen bent. En dat hij de boze heeft overwonnen. Het zijn gebeurtenissen waar wij niet bij zijn geweest. En soms is dat moeilijk om dat aanvaarden. Dat we uw woord alleen maar kunnen aanvaarden. Dat we het niet kunnen narekenen. Maar als wij ons aan u overgeven, dan opent u ons ook de ogen voor die werkelijkheid. En zo bidden we ook, Heer, dat de werkelijkheid van het kwaad ons niet beheerst, maar dat wij in uw Zoon Jezus mogen zijn. Hem achterna. Sterven aan het kwaad. Doodgaan aan de zonde. Maar een nieuw en ander leven leiden. Dank u wel, Heer, dat u door uw geest ons ook toerust. Om het goede te zien. Om het goede te zoeken. En we vallen onszelf ook wel eens tegen daarin, omdat we soms zo in herhaling kunnen vallen. Wilt u ons iedere keer weer oprichten? Omdat u ons wilt vergeven, omdat we iedere keer in uw Zoon opnieuw mogen beginnen. Zo bidden we ook, Heer, voor deze wereld. Waarin zo'n bezetenheid heerst. Zo'n bederf is wat alles wat opgebouwd is aantast. Stuk maakt, besmet, moeizaam. Heer, dat u toch zo'n voortgang geeft bij tijden. Dat is uw genade. Dat we ook mogen zien hoe mooi u het leven geschapen heeft. Dat we het over ons kunnen verwonderen. En zo bidden we, Heer, dat we dat ook in het oog houden. Dat het leven zo wonderlijk is. En zo buiten onze invloed en macht om, iedere dag opnieuw gaat, doorgaat, door uw kracht. We danken u voor uw liefde, die we daarin mogen zien. Dat u ons niet overgeeft aan het sterven. Dat u ons uw gezicht wilt laten zien. Zodat wij ook aangesproken zijn. En niet alleen wij. Dat we zo ook een hoop mogen dragen, met ons mee mogen dragen, die voor andere mensen misschien wel zichtbaar is. Dwars door alles heen, de hoop op de komst van uw koninkrijk. Een wereld zonder kwaad. Een leven niet meer bedorven. Een leven voorgoed. Vanuit de boom des levens. Heer, wilt u ons met die vreugde, met dat vooruitzicht ook iedere keer bemoedigen door uw geest. En zo bidden we, Heer, dat ook nog veel mensen u mogen zien, u mogen erkennen. En we bidden dat uw koninkrijk komt. Dit vragen we in de naam van de Heer Jezus, uw Zoon. Amen. Als slotzang had ik een geloofsbelijdenis uitgezocht, maar ik had niet in de gaten dat de biemer het niet deed. Dus we zingen nu uit de eigen bundel 9, het credo.
Thank you.
We mogen weer gaan met de zegen van onze hemelse Vader. En hij zegen u met zijn overweldigende goedheid en zijn eindeloze trouw in onze Heer Jezus Christus. En hij zij in u en bij u door zijn Heilige Geest.
Thank you. in de tijd.
Ja, maar zij is beroep aan ons.
Oké.